We gaan weer ervoor zijn. Ons eerste lied is Johannes de Heer 267. Mijn verlosser hangt aan het kruis. 267. Ons volgende lied is 415. 415. Is dat mijn koning? Ons laatste lied van de voorzang is 351. 351, versen 1, 2 en 5. Het heigend hert der jacht ontkomen. 351, 1, 2 en 5. Goedenavond allemaal. Allemaal heel hartelijk welkom. In bijzonder onder broer Jack Brunt. En wens je God zegen met het brengen van zijn woord. Meta, dankjewel voor de begeleiding. Ik denk dat ze hier laars jaloers op worden zijn. Maar goed. En deze diensten willen we het heilige avondmaal met elkaar vieren. En ieder die weet wederom geboren te zijn. En zover het van u afhangt, niet in onmen leeft met zijn naaste. En niet in bewuste zonde leeft, die is uitgenodigd aan zijn tafel. De extra avondmaalcollecte die is bestemd voor Stichting Vissers van Mensen. Deze stichting is onze broeder Johan Schep aan verbonden. En richt zich op het verspreiden van het evangelie met Gods genade en doet aan straat evangelisatie. Deelt overal gratis bijbels uit en evangelisatiemateriaal. Laten we dit werk ruimhartig gedenken. Het is ook mogelijk om de avondmaalsplekken via de bank over te maken en dan met de vermelding avondmaal. Zondag aanstaande hoop voor te gaan onder broeder Dirk Jan Jansen. Ook daar bent u weer voor uitgenodigd. Dat is de eerste paasdag. Voorbeden zullen we doen voor het volk Israël, de gegijzelden en de families. En voor de zieken in de gemeente, de Heere kent ze bij name. Na de dienst is er geen koffie en geen thee. Jammer, hè? Aan het eind van de dienst staat er straks achter twee bussen. Daar kan de collectie in gedaan worden. Eén voor het avondmaal en één voor de maranata. Voordat we de dienst overdragen aan de broeder Brunt, wil ik een tekst voorlezen uit Jesaja 53, vers 5. Maar om onze overtredingen werd hij doorboord. Om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons tevreden aanbrengt, die was op hem. En door zijn striemen is ons genezen geworden. We gaan staande zingen indien mogelijk 303, de eerste twee versen voor de begroeting. En de laatste twee na de begroeting. Jezus, leven van mijn leven. 303. En ik wens u allen een gezegende dienst.
Broeders en zusters, iedereen van harte welkom, ook namens mij. Het is goed en heerlijk om vanavond bij elkaar te zijn in de naam van de Heer Jezus. En zijn dood heel bijzonder te gedenken. Ik wil jullie graag begroeten met de woorden uit de Openbaring 1. Daar staat in vers 4, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden. De vorst van de koningen der aarde, hem die ons heeft liefgehad en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed, die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en zijn Vader. Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheid. Amen. Laten we ook couplet 3 en 4 van 303 zingen. Nou, dat was een goed begin, of niet? We kunnen wel weer naar huis gaan. In dit lied zit alles wat tot aanbidding brengt, tot verwondering leidt en wat de Heer Jezus verhoogt en verheerlijkt. Maar we gaan deze samenkomst in de handen van de Heer leggen. Vader in de hemel, wat is het heerlijk wat we hebben gezongen. Oude liederen misschien, maar nog zo actueel als het maar zijn kan. Heer, we komen woorden tekort om te uiten wie u bent. U bent waard, Heer Jezus, om te ontvangen alle lof, alle eer en alle aanbidding. En als we daar vanavond een poging toe doen, dan voelen we ons beperkt. Want wie zal ooit uit kunnen drukken wie u bent, hoeveel waarde u heeft? Heer, maar laten de liederen die we vanavond mogen zingen een lofoffer zijn voor u. Dat ze aangenaam zullen zijn in uw neusgaten. En dat we met elkaar door de liederen heen, door de verkondiging van het evangelie heen, maar ook als we u willen loven en prijzen, u willen aanbidden op het moment dat we uw dood gedenken. Heren, dat het echt alles zal strekken tot de verheerlijking van uw naam. Heer, we zijn stil en verwonderd deze avond als we u volgen. De weg die u bent gegaan van vernedering. De weg van lijden. De weg van sterven. En dat we vanavond het tegen elkaar mogen zeggen dat u volhard hebt tot het einde. Tot in de dood van het kruis. Heer, we prijzen ons gelukkig dat u met eerbied gesproken niet halverwege bent afgehaakt. Maar dat u zelfs toen u het zo zwaar had, dat uw zweetdruppels werden als druppels bloed, dat u het toch zei, niet mijn wil, maar uw wil, o Vader, die geschiedde. Dank u wel, Heere Jezus, dat u bereid was om de prijs te betalen. Dank u wel dat u bereid was om de schuld te vereffenen die wij mensen hadden gemaakt. En Heere, dat was niet zomaar iets. Dat had een scheiding teweeggebracht tussen u en ons. Er is een diepe kloof ontstaan. En wij hadden het voornemen om nooit meer bij u terug te keren. Maar dank u wel dat u zelf het initiatief heeft genomen. En dat u, o Vader, in de volheid van de tijd uw Zoon heeft geschonken aan een wereld verloren in zonde en schuld. En dank u wel, Heere Jezus, dat u het heeft gezegd in Hebreeën 10, vers 7. Vader, hier ben ik. Om uw wil te doen in de boekrol is over mij geschreven. En dat u de weg van lijden en sterven bent gegaan. Heere, geef ons vanavond een diepe indruk van wie u bent. Van uw heiligheid en van uw rechtvaardigheid. Maar geef ons ook een diepe indruk van wie een mens is buiten Christus. Maar laat ons tegelijkertijd ook zien dat we door geloof in dat volmaakte offer een nieuwe schepping mogen zijn. Dat we in Christus totaal nieuw zijn. Dat het oude voorbij gegaan is. Zie, alles is nieuw geworden. En dat we vandaag mogen leven op kosten van die ander. Heer, we kunnen ons geluk niet op. Gerechtvaardigd door het geloof mogen we getuigen dat we vrede met u hebben. En als er hier vanavond nog iemand is die dat nog niet zeker weet, of die nu jong is of oud, o God, dan bent u het vanavond die ons uw vriendschap biedt. En die door de liederen heen en door de verkondiging van het evangelie heen tot ons komt. Die door middel van brood en wijn laat zien wat het u gekost heeft om mensen weer terug te brengen bij uw hart. Maar ook wat uw diepste verlangen is. Dat een mens weer in een verzoende relatie leeft met u, de God van Abraham, Isaac en Jacob. Heer, als die nodiging uitgaat, als het evangelie klinkt, geef dat we er niet onverschillig onder zullen blijven. Maar dat het vanavond zal binnenkomen. En dat uw woord zal gesproken worden, Heere, in betoon van geest en van kracht. Ik bid u voor mezelf, Heere, laat de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart u welgevallig zijn. Dat uw heilige geest vanavond hier aanwezig zal zijn, werkzaam zal zijn, harten zal aanraken voor het eerst of opnieuw en ons in aanbidding zal brengen voor u, de Allerhoogste God. Dat is ons gebed, dat is ons verlangen. Heer, neem elk aspect van deze samenkomst in uw handen. Kom ermee tot uw heerlijk doel. Of we nu zingen, of het orgel bespelen, of dat we spreken, of dat we luisteren. Heer, leg beslag op onze gedachten. We kunnen zoveel meegenomen hebben wat ons afleidt van u en van uw woord. Maar geef dat we vanavond niemand anders zullen zien en horen dan de Heere Jezus alleen. Heer, we willen ook bijzonder bidden voor de zieken onder ons. U kent ze bij naam. Misschien zijn ze hier bij ons in deze zaal, maar misschien konden ze ook wel hier niet naartoe komen, terwijl ze hier graag hadden willen zijn. We bidden heel bijzonder voor hen. We dragen hen aan u op naar geest, ziel en naar hun lichaam. Ontferm u over hen. En betoon u een God van nabij te zijn. Dat we in de geest met elkaar verbonden mogen zijn. En dat ook zij vanavond uw nabijheid en zegen heel bijzonder mogen ervaren. Geef hen kracht naar hun lichaam. En kon dat zijn, Heer, een genezing. We dragen ook heel bijzonder uw volk Israël aan u op. In de branding van de tijd, Heer, als alle ogen op hen gericht zijn. We bidden u voor uw volk, om bescherming, om uw leiding, als het gaat om de regering en de legerleiding. Heer, geef wijsheid, wijsheid die van boven is. En geef dat ook deze situatie, die zo ontzettend moeilijk is, waar wij geen voorstelling van kunnen maken, maar dat deze situatie waarin zij nu verkeren, de roep om de Messias ook levend zal maken, voor zover dat nog niet gebeurd is. Heren, dat dat woord spoedig zal klinken, Baruch haba b'shem Adonai, gezegend is hij die komt in de naam van de Heer. Heren, dat deze periode van zoveel moeite, zorg en pijn en meer aan u zal verbinden, voor het eerst of opnieuw, dat uw woord open zal gaan. Heren, we bidden u ook voor hen die nog steeds gegijzeld worden. Wat een verschrikking om in de donkerte daar te zijn. En we moeten er maar niet over denken hoe ze behandeld worden. Als we de getuigenissen van degene horen die zijn vrijgekomen. O God, bescherm hen. Wees hen goed en nabij. En we weten ook uit de getuigenissen dat u ook in die tunnels wonderen doet. U bent een God van wonderen en een God van trouw. Heren, dank u wel dat u zich aan dat volk heeft verbonden. En dat we ook mogen weten vanuit uw woord dat u met dat volk tot uw heerlijk doel gaat komen. Heer, zo bidden we een zegen uit over hen allen. We dragen zo dit alles aan u op. En we bidden u om de krachtige doorwerking van uw Heilige Geest. Verheerlijk zo uzelf en dat in de wonderbare naam van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Amen. We gaan met elkaar een lied zingen. Dat is Johannes de Heer 368. Johannes de Heer 368, dat is een hele oude psalm. Nou, zojuist werd dit psalm ook uit volle borst gezongen, dus dit zal u ook goed afgaan, denk ik. Maar het is een psalm die mij deze week heel erg heeft bezighouden. Ik mocht een lieder opgeven en ik zing niet zoveel psalmen in de samenkomsten waar ik kom. Dus ik denk, ik geef even een prachtige op. Dat is psalm 116. En we zingen daarvan couplet 1, 2, 3 en 5. Dus 368, 1, 2, 3 en 5. Dit lied heb ik niet zomaar laten zingen. Ik wil vanavond met u nadenken over een gedeelte uit Lucas 23. En daar gaat het om het gebed van de misdadiger die naast Jezus hing. En die riep ook uit het diepst van zijn nood, uit benauwdheid, de Heer aan. En hij heeft hem verhoord. Dat is een geweldige bemoediging. Dat gold niet alleen voor de psalmdichter destijds, dat gold niet alleen voor die misdadiger in Lucas 23. Maar het geeft ook ons verwachting dat als we de Heere God aanroepen vanuit de nood van ons leven, dan wil hij ook verhoren en laat je daardoor ook vanavond bemoedigen. Ik wil je meenemen naar Golgotha, in de geest uiteraard. Ik hoop dat je een beetje in de rust hier naartoe gekomen bent. Je kan zoveel meenemen aan gedachten, aan zorgen, aan verdriet, aan nood. Maar dat we vanavond niemand anders mogen zien dan de Heer Jezus alleen. Ik ga je drie kruizen laten zien. En het gaat natuurlijk om die middelste. Maar dat je ook ontvankelijk bent om dat woord van God te ontvangen. En het binnen te laten komen, zodat het ook kracht zal doen in ons leven. Lucas 23. We lezen daarvan vers 33 tot en met vers 43. Lucas 23. En ik lees uit de herziene Statenvertaling, vers 33. En toen zij op de plaats kwamen die schedel genoemd werd, kruisigden zij hem daar met de misdadigers, de een aan de rechter en de ander aan de linkerzijde. En Jezus zei: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. En zij verdeelden zijn kleren en wierpen het lot. En het volk stond toe te kijken. En met hem, hen beschimpte ook hun leiders hem. En zij zeiden: Anderen heeft hij verlost. Laat hij nu zichzelf verlossen, als hij de Christus is, de uitverkorene van God. En ook de soldaten kwamen hem bespotten en brachten hem zure wijn. En ze zeiden: Als u de koning van de Joden bent, verlos dan uzelf. En er was een opschrift boven hem geschreven in het Grieks, in Griekse, in Romeinse en Hebreeuwse letters: Dit is de koning van de Joden. En een van de misdadigers die daar hingen, lasterde hem en zei: Als u de Christus bent, verlos dan uzelf en ons. Maar de andere antwoordde en bestrafte hem: Vreest zelfs u God niet, nu u hetzelfde vonnis ondergaat? En wij toch rechtvaardig, wij ontvangen straf overeenkomstig wat wij gedaan hebben. Maar deze, de Heer Jezus, heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zei tegen Jezus: Heere, denk aan mij als u in uw koninkrijk gekomen bent. En Jezus zei tegen hem: Voorwaar, ik zeg u, heden zult u met mij in het paradijs zijn. De grote vraag die naar ons toekomt vanavond, tijdens de boodschap, maar ook met het oog op de avondmaal, is de vraag: vreest u ook God niet? Daar komt het op aan in ons leven, of we nu jong zijn, of dat we oud zijn. Ik bevind me hier in een goed gezelschap en in een degelijke plaats, Veenendaal. Dus jullie zullen vast wel eens gehoord hebben van Robert Murray McChane. Zo niet, dan ga je natuurlijk na deze dienst even googlen op zijn naam. Maar dat is een Schotse prediker geweest die al stierf op 29-jarige leeftijd. Hij stierf heel jong. En ze zeggen wel eens van hem: hij was jong in leeftijd, maar hij was oud in de genade. En ik hoop dat je begrijpt wat ik daarmee bedoel. Hij had heel veel van de Heere God geleerd op jonge leeftijd. En hij dichtte een heel bekend lied. Het Wachtlied der Hervormers heet het. En een van die coupletten luidt: Eens was ik een vreemdeling voor God en mijn hart. Ik kende geen schuld en ik gevoelde geen smart. Ik vroeg niet mijn ziel: doorziet gij uw lot? En dan komt het: hoe zult u rechtvaardig verschijnen voor God? Dat is de meest wezenlijke vraag voor elk mens in deze wereld. Waar die ook leeft, wanneer die ook leeft, tot welke categorie die ook behoort. En mijn vraag is, heb je jezelf die vraag wel eens gesteld? Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Ik spreek hoofdzakelijk in evangelische en baptistische kringen. En ook wel in pinksterkringen. Maar mijn roots liggen in de reformatorische kerken. En je moet nooit spugen in de bron waar je ooit uit hebt gedronken. Dus neem dat nou mee. En hoe ouder ik word, hoe meer ik het ga waarderen. Want ik merk vaak in evangelisch Nederland, dan is geloven een optelsom. 1 plus 1 is 2. Zo simpel is het nu eenmaal. Dat moet je gewoon aannemen. En je moet gewoon aannemen dat ik een kind van God ben. Waarbij ik de worsteling mis van, hoe krijg ik een rechtvaardig God? Zijn we ons nog bewust dat we buiten God leven? Dat een mens zoals die geboren is zonder hoop in de wereld is. Je zal zeggen, waar ga je naartoe vanavond? Ik ben hier gekomen om bemoedigd te worden. Nou, blijf rustig zitten. Maar dit zijn hele wezenlijke vragen. Hoe krijg ik een rechtvaardig God? Want de Bijbel zegt het, niet ik zeg het, maar de Bijbel zegt dat alle mensen missen de heerlijkheid van God. Romeinen hoofdstuk 3. Ze derven de heerlijkheid van God. Ze staan buiten de gemeenschap. Er is een grote kloof gekomen, er is een scheiding gekomen tussen God en mensen. En dat heeft alles te maken met de zonde. En die McChain die had het al vroeg ontdekt. Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Want geloof me, de Heere God doet geen afstand van zijn heiligheid en hij doet geen afstand van zijn rechtvaardigheid. Hij blijft wie hij is. Geloof je dat? En ik merk dat heel veel prediking de Heere God naar beneden brengt. Ja, hij is één van ons geworden, zeggen ze dan. Jawel, maar uitgenomen de zonde. Hij is ons mensen in alles gelijk geworden. Jazeker. Maar niet om aan ons gelijk te worden en op dat niveau te blijven, maar om jou en mij mee te nemen naar zijn niveau. En dat is wat, hè? Dat is iets geweldigs. En als we Goede Vrijdag vieren, dan denken we aan het offer, aan de prijs die betaald werd om dat mogelijk te maken. Ik neem je mee vanavond en hou McChain, ja McChain zelf niet, maar die vraag even in gedachten. Ik neem je vanavond kort mee in de geest naar Golgotha. Naar de hoofdschedelplaats, of zoals het hier staat in vers 33 van Lucas 23, toen zij op de plaats kwamen die schedel genoemd werd. Nou, als je in Israël geweest bent, ik ga ervan uit, de Maranatha-beweging, die is natuurlijk, die zijn er allemaal geweest. Maar dan ben je waarschijnlijk wel in de graftuin geweest en dan heb je zo schuinweg een zicht op de hoofdschedelplaats en dan zie je zo'n, ja, het was voor mij de meest teleurstellende plaats. Waar ik kwam, hè, toen ik voor het eerst naar Israël ging, ik denk, nou daar moet ik geweest zijn. Maar het viel me een beetje tegen, het busstation ernaast tegenwoordig, het is allemaal niet zo mooi meer. Maar goed, daar zie je een schedel in die heuvel, zou je het kunnen zeggen. Nou, de vraag is ook nog of die kruizen op die heuvel hebben gestaan. Het is ook nog de vraag of het kruizen waren of houten palen, maar ik ga geen discussie met u aan, mag u allemaal zelf uitzoeken. Maar ik neem u in ieder geval mee naar de plaats die hier genoemd wordt schedel of Golgotha of hoofdschedelplaats. Net buiten de stad. Dat is natuurlijk wel van belang. Hè? De Heer Jezus, hij heeft buiten de stad geleden, daar gestorven. En we zijn daarin getuigen van een indrukwekkend en een bijzonder tafereel. Een bijzondere gebeurtenis. Nogmaals, 3 kruizen of 3 houten palen. Opgesteld met daaraan 2 misdadigers en Jezus in het midden. Nou, het plaatje kent u wel. Dat heeft u meermalen gezien. En als vanzelf, en als je meeschrijft, kan je het opschrijven, denken we aan Deuteronomium 21. Want wat staat daar in vers 22 en 23? Verder, wanneer iemand een zonde begaan heeft waarop de doodstraf staat, en hij gedood wordt en u hem aan een paal hangt, dan mag zijn dode lichaam niet aan de paal overnachten, maar moet u hem beslist diezelfde nacht nog begraven. Een gehangene is namelijk door God vervloekt. Dus als ik u meeneem in de geest naar Golgotha en we zien daar 3 personen aan een paal hangen, dan zijn dat 3 vervloekten. volgens Deuteronomium 21. En de Heer Jezus, die op het middelste kruis hangt, wordt dus, dat is het eerste, op één lijn gesteld, nota bene met misdadigers. Op één lijn. Hij de onschuldige. En dat moest zo zijn, net als dat zijn kleren verdeeld werden, dat hebben we ook gelezen, omdat de profetie vervuld moest worden. Dat zijn klederen verdeeld zouden worden, maar ook de profetie dat hij met de misdadigers gelijk is gerekend. Ook dat is vervuld. Dat is belangrijk om op te merken als je de lijdensgeschiedenis leest. Dat je ziet dat de profetieën in vervulling gaan. Wat verdeling van kleding betreft, maar ook het gelijkstellen aan misdadigers. En door zijn kruisdood is de Heer Jezus ook geworden tot een vervloekte. En aan welk gedeelte denken we dan in de Bijbel? Nou, dan denken we natuurlijk aan Galaten hoofdstuk 3. Ik zal het u voorlezen. Vers 13 en 14, dat had ook een prachtige tekst geweest voor vanavond. Maar ja, je moet kiezen. Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet, door voor ons een vloek te worden. Want er staat geschreven, de Galaten brief is geschreven door Paulus, een ras echte Jood, die kende Deuteronomium 21 uit zijn hoofd, hè, de boeken van Mozes. Vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Opdat de zegen van Abraham, nou komt het, in Christus tot de heidenen zou komen. En opdat wij de belofte van de geest zouden ontvangen door geloof. Het is een geweldig iets wat hier gebeurt. Dat afschuwelijke gebeuren op Golgotha heeft dus alles te maken, luister goed, met de uitvoering van Gods heilsplan. En, ik heb een aantal dingen genoemd, met de vervulling van zijn profetieën en beloften. Dus met dat wij in de geest naar Golgotha gaan, en we zien daar een afschuwelijk gebeuren voor ons plaatsvinden. Ondertussen worden de profetieën vervuld. En de belofte van God vervuld. En is de Vader bezig met de uitvoer van zijn heilsplan. Indrukwekkend of niet? Daar hangt de man van smarten. Het lam van God dat de zonde de wereld wegdraagt. Het moest allemaal zo gebeuren. Op dat. Waarom? Met welk doel? De schriften vervuld zouden worden. Dat is een van de sterke bewijzen dat de Bijbel de waarheid is. God vervult zijn profetieën. Maar ondertussen is de geestelijke atmosfeer op Golgotha duister en grimmig. Deze week las ik voor mezelf nog eens die lijdensgeschiedenissen door. Gewoon hoofdstuk na hoofdstuk. Dat is wel eens goed, hè? Dat je gewoon even in de rust gaat zitten. Even geen verklaring erbij. Maar ga gewoon eens die evangelie door. Lees eens rustig die lijdensgeschiedenis door. Aangrijpend. Indrukwekkend. Ontroerend. Het raakte me. De discipelen, ze konden nog geen uur met hun meester waken. Petrus verloochende zijn meester. Judas verraadde de Heer. Johannes stond op een gegeven moment van verre. En wat lezen we hier op Golgotha? Nou, ik heb het je voorgelezen. Het volk keek toe. Men hoonde Jezus, beschimpte hem. Hij werd bespot, veracht, belasterd. De geestelijke atmosfeer op Golgotha ademde grimmigheid, donkerheid en duisternis. Maar even over nadenken. En daarbij komt, vergeet dat niet, dat voor die misdadigers en ook voor Jezus het laatste uur geslagen was. Het komt tot een climax, hè? Ik hoop dat je het een beetje mee kan maken in de geest. God werkte naar een climax toe, nadat het is volbracht. En daar hangen ze. En als u dan mee hebt gelezen, misschien moet u dat er even bij pakken, Lucas 23. Dan is het te midden van die geestelijke donkerheid en duisternis, te midden van die grimmigheid, dat er een gesprek ontstaat. Dat heeft mij deze week opnieuw geraakt. Je zal zeggen, tussen wie dan? Nou, tussen die twee misdadigers in eerste instantie. Moet je even over nadenken. Je ziet het voor je. Die drie palen, die drie kruizen. De Heer Jezus in het midden. Maar het gesprek gaat allereerst tussen die twee misdadigers. En ik heb ze voor mezelf op een rij gezet. Naast elkaar gezet. Vers 39, die ene misdadiger. Lees maar mee. En een van de misdadigers die daar hingen, lasterde hem en zei: als u de Messias bent, Christus, hè, staat hier. Als u de gezalfde bent, verlos dan uzelf en ons. Hij opent het gesprek. Nou, hij spreekt natuurlijk tegen de Heer Jezus, dat begrijp ik wel. Maar die andere misdadiger, kom ik zo op, die gaat reageren. Wat is dit voor de Heer Jezus geweest? Ze wisten waarom ze aan die paal hingen, die misdadigers. En het aparte is dat die misdadiger die als eerste het woord voert, niet begint over zijn verleden, niet begint over zijn verkeerde daden, maar die is bezig met zijn eigen hachje, met zijn verlossing. Je kan wel eens iets uitroepen, hè? Maar hoe diep zit het nou? Waar heeft het nou ten diepste mee te maken? Want hij zegt, als u de Christus bent. Dat is zo'n vraag, een retorische vraag. Je zou zeggen, de vraag stellen is zijn beantwoording, maar je voelt de ladingen. Als u het dan bent, je voelt de spot erin zitten. Het zijn van die vragen, ja, je zou het bijna kunnen vergelijken met die vraag die in het paradijs gesteld werd. Is het niet dat God gezegd heeft? Je voelt het, hè? Als u de Christus bent, je voelt ten diepste de ontkenning in de vraagstelling. De spot, de hoon, de smaad. Maar het was vaders wil dat hij daar hing en dat hij daar bleef hangen. En wat heeft Jezus gezegd van het doen van de wil van de hemelse Vader? Johannes 4, vers 34. Dat het voor hem eten en drinken is om te doen de wil van de hemelse Vader. En zelfs in het zwaarst van zijn lijden, toen zijn zweetdruppels werden als grote druppels bloed, toen koos hij niet voor zijn eigen wil, maar voor de wil van de Vader. Geloof je dan dat hij voor een misdadiger nu in actie zou komen? Verlos ons en uzelf. Hij is trouw gebleven, broeders, zusters, tot het einde. Hij heeft de pers alleen getreden. En er was niemand van de volken met hem. En het bijzondere is dat die andere nu gaat reageren. Maar de andere antwoorden en, ja, je leest het goed, bestrafte hem. Terwijl die ene misdadiger Jezus blijft bespotten, gaat de andere nu zijn lotgenoot notabene bestraffen. En blijkbaar, die andere misdadiger die nu begint te spreken, hij beseft het kritieke van hun situatie, zowel lichamelijk als geestelijk. Ik vind dit zo indrukwekkend. Ja, het gebed van Jezus had ook al geklonken. Hè? Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat ze doen. Ze hebben het gehoord, hè, die beide misdadigers. De boodschap van vergeving. De boodschap van verzoening. Maar wat een verschillende reactie. Indien u. Verlos ons en uzelf. En het lijkt, nee het lijkt niet, het is zo. Het is bij die ander binnengekomen. Want wat vraagt hij? Nou, de meest belangrijke vraag in dit gedeelte. Vreest u ook God niet, daar je in hetzelfde vonnis, daar je hetzelfde vonnis ondergaat? Broeders, zusters, deze man is gekomen. Nee, alle drie zijn ze gekomen op de grens van leven en dood. En hij komt tot het inzicht dat dit de situatie is. Het is de hoogste tijd om zijn leven in het licht van Gods licht te gaan zien. Wel erg laat, dat wel, maar nog niet te laat. Dat is bijzonder, hè? Als ik jullie nou zou vragen. Ja, dat vind je niet leuk natuurlijk, maar ik heb in mijn directe omgeving met iemand te doen die opgegeven is. Wij kunnen niets meer voor u doen. Ik draag u over aan de huisarts. En dat is nu afwachten. En het grootste probleem is dat er geestelijk geen duidelijkheid is. Aangrijpend, hè? En dan vliegt alles je aan. Dat kan ook gebeuren als kind van God, hè? Kan je ook nog strijd hebben. Maar hier voelt die ene misdadiger aan. We hebben niet heel veel tijd meer. Er moeten geestelijk zaken gedaan worden. Maar als u nou van de week te horen krijgt dat u ernstig ziek bent. En dat de doktoren niets meer voor u kunnen doen. Of u krijgt een ongeluk. Vanavond, misschien wel op de terugweg. Weet u dan waar u uw ogen open zal doen?
Ja, zeker.
Het is belangrijk om vanavond te weten. Dat is niet iets om uit te stellen. Je zegt, nou ja, het zal mijn tijd wel duren, joh. En dat valt allemaal wel mee. En je legt wel de nadruk. Nou ja, daar gaat het toch over. Het is één boodschap, twee reacties. Dat is altijd zo. Dat was toen zo. Dat is vandaag zo. Ze hebben hetzelfde gehoord, waar of niet? Vader, vergeef het hen. Ze hebben de boodschap van vergeving gehoord, maar de reactie is totaal verschillend. En hoe ver hangen ze van de middelaar vandaan? Het is niet zo dat de een dichterbij was of een beter verleden had dan de ander, nee. Dat is zo belangrijk. En deze man komt tot het inzicht. Het is de hoogste tijd dat er verandering komt in mijn situatie. Hoe lang heb ik nog? En dan die indrukwekkende vraag. Vreest u God niet? Vrezen. In twee betekenissen. Vrees kennen wij als bang zijn, angstig zijn. Nou, dat zit hier ook wel een beetje in. Dat is ook een betekenis daarvan. In het licht van wie God is, heilig, rechtvaardig, zonder zonde. Hij is tot zonde gemaakt. Maar in het licht van wie God is, en dan je eigen leven in dat licht durven stellen, durf je dat? Of kijk je altijd makkelijk weg? Maar durf je te kijken naar de Bijbel, wat een spiegel is, en dan te kijken naar je eigen leven? Kijk, als je het vergelijkt met mensen, ik kom ook wel eens mensen tegen die zeggen, Jacques, je moet het allemaal niet zo ernstig nemen, joh. Dat valt allemaal wel mee. Ik heb een tante die gelooft ook in Jezus, maar die neemt het niet zo nauw als jij. Nee, maar jouw tante is de maatstaf niet. Want het is de vraag of die tante toegewijd leeft. Dit is de maatstaf. En hij staat oog in oog met de Zoon van God. En hij zegt tegen die andere misdadiger, vrees jij God niet? Weet je wel met wie we te doen hebben? Niet met een mens. Ja, de Zoon, dat is mens en de Zoon van God. Maar ten diepste staan we in oog met de Allerhoogste God. De God van Abraham, Isaac en Jacob. Daar word je toch angstig van of niet? Ziende op wie je zelf bent. In het licht van de hoogheilige. Maar het heeft ook deze betekenis. En dat vooral. Hij zegt tegen die ander. Heb jij geen ontzag voor God? Heb je geen respect voor zijn spreken. Voor wie hij is? Nou ja, dat weten jullie wel in de Maranatha beweging. Toch? Wat gaat er in de laatste dagen ontbreken? De vrezen des Heren. Het ontzag voor God. En voor zijn woord. Dit is het kenmerk van de eindtijd. Ik doe wat ik wil. Ik doe wat ik lekker vind. Ik verwezenlijk wat in mijn hart in gedachten opkomt. Dat moet werkelijkheid worden. Geen God en geen koning. De godsvrezen wijkt. En dat zien we in onze maatschappij. Toch? En het is niet meer te houden. Als u een beetje laat inwerken wat in onze maatschappij gebeurt. En niet alleen in Amsterdam, maar ook in Veenendaal, geloof me. Geen God en geen koning. Het besef van wie God is. Zijn heiligheid, zijn rechtvaardigheid. Dat er een dag komt dat alle dingen naakt en geopenbaard zullen worden. Voor hem. Dat besef is weg. Het zal allemaal meevallen, joh. Moet niet er nou nemen. En gewetens worden dichtgeschroeid. Er komt eelt om de ziel van mensen heen. En ze zijn niet meer te bereiken. En chaos is het deel in ons land. Dit is het hoor. En waar komt deze man in één keer achter aan het einde van zijn leven? Gelukkig op tijd. Vrees je ook God niet. Er komt een dag. Dat alles openbaar zal worden. Dat weet je. Je zal zeggen. Ja, ik had iets anders verwacht vanavond. Ja, sorry, dit is het. Er komt een dag dat alles openbaar zal worden. En weet je wat de zegen. Wat de genade van deze boodschap is. Dat het bij deze man precies op tijd nog gebeurde. Maar ik weet niet hoe lang jij nog hebt. Ik weet niet hoe lang u nog heeft. Daarom, heden, als je zijn stem hoort, verhard je hart niet. Maar laat je leiden. Deze man komt tot het inzicht. En ik vind het zo bijzonder wat hij in korte tijd leert. Hij heeft eerbied, ontzag voor het spreken van God voor wie hij is. En als iemand zich bekeert van zijn zondige levenswandel, dan houdt deze vrees en heilig ontzag in. Dat leidt tot vergeving en uiteindelijk tot eeuwig leven. Heel positief. En ja, dat is misschien een beetje ouderwets, maar toch lees ik dat hierin. Die man leert in heel korte tijd 3 dingen. Hij krijgt godskennis. Vrees je ook God niet. Met andere woorden, hij ziet iets van de heiligheid en de rechtvaardigheid en de majesteit van de God van Abraham, Isaac en Jacob. Tegelijkertijd heeft hij zelf kennis, want hij zegt, wij ontvangen straf naar wat we gedaan hebben. Dus hij heeft kennis van God. Hij heeft kennis van zichzelf. En ik durf ook nog dit te zeggen. Hij kent ook al iets van Christus. Want wat zegt hij van Christus? Hij heeft niets onbehoorlijks gedaan. Dus blijkbaar wist hij, was hij overtuigd. Hij is de zondeloze. Ik kan op hem niks aanmerken. Nou, dat is wat. Godskennis, zelfkennis, Christuskennis. In no time. Nou, ik ga dit niet voorwaardelijk stellen. Dat moet ik natuurlijk oppassen in Veenendaal en omstreken. Ik ken het wel een beetje hier. Maar dit is wel belangrijk. En ik durf dit te stellen, dat iemand die met de Heer Jezus vandaag wandelt, die heeft iets van godskennis. Ontzag voor God gekregen, respect voor zijn spreken, voor zijn woord. De hoogheilige. Maar hij heeft ook zelfkennis. En dit is misschien ook wel een groot probleem, kennen we onszelf nog bij het licht van het woord van God? Het is een gezond iets dat je jezelf kent, zelfreflectie. Maar wat ook belangrijk is, is Christus kennis. Wie de Zoon heeft, die heeft het leven. En ik bedoel dit niet voorwaardelijk. Maar ik geloof dat dit wel belangrijk is. En daarom begon ik met die opmerking. Voor velen is geloven vandaag 1 plus 1 is 1. 1 plus 1 is 2. Is toch simpel? Dat hoef je toch niet ingewikkeld. Moet je gewoon aannemen dat een kind van God ben. Joh, je opa was het, je oma was het, jij bent het ook. Ja, wacht even. Wedergeboorte is vandaag noodzakelijk. Het offer van Christus toegepast aan je hart. Niet alleen voor anderen, maar ook voor mij. Dat het wonder erin is. Dat de aanbidding erin is. Dat het niet normaal is dat je een kind van God bent. Dat is een godswonder. Dat heeft met het ingrijpen van hem te maken. Deze man, die komt tot de diepe overtuiging. Wie God is. Blader even met mij. Dan kom ik zo nog even terug bij Lucas 23 naar 2 Korinthe hoofdstuk 5. En daar wordt dat mysterie verklaard. 2 Korinthe hoofdstuk 5. Een geweldig hoofdstuk. Maar het gaat uiteindelijk over de Heer Jezus Christus. Wat staat er van hem in vers 17 van 2 Korinthe 5? Daarom, 2 Korinthe 5, 17. Daarom als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, alles is nieuw geworden. En dit alles is uit God. Die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus. En ons de bediening van de verzoening gegeven heeft. God was het namelijk die in Christus de wereld met zichzelf verzoende. Vers 19. En aan hen hun overtredingen niet toerekende. En hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd. Wij zijn dan gezanten, gezonderden, namens Christus, alsof God zelf door ons smeekt. Namens Christus smeken wij, laat u met God verzoenen. Dat is de boodschap op Golgotha. Die ene misdadiger die zegt als het ware tegen die andere, laat je met God verzoenen. Vrees je ook God niet. Dat is de boodschap die vandaag ook klinkt. En dan maakt het niet uit welke achtergrond je komt, hoor. Dat is niet aan een bepaalde kerk gebonden. Het is gewoon de Bijbelse boodschap. Het appel van geloven, van bekering, van wedergeboorte, de verzoening in Christus. En nou komt het vers 21. Want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Ik heb bewust gezegd, er hangen 2 misdadigers. En Jezus in het midden. Maar de Bijbel leert dat hij die middelste tot zonde gemaakt is. Hij de zondeloze heeft de zondelast van de wereld, de zondeschuld op zich genomen. Daar hangt hij. Niet als een moordenaar, maar als een middelaar. En dat is nou het grote verschil. Hij die voldaan heeft aan al Gods eisen van heiligheid en gerechtigheid. En dat wat wij missen, ware heiligheid, ware gerechtigheid, heeft de Heer Jezus verworven. En daarom is alleen dit offer toereikend om deel te krijgen aan Gods heerlijkheid. Buiten dit offer is er geen gerechtigheid die voor God telt. Begrijp je wat ik bedoel? Er heeft niemand deze prijs betaald die Jezus betaald heeft. Die tot zonde gemaakt is. Daar liggen mijn zonden op het Lam van God. Dat de zonde van de wereld heeft weggedragen. En in een split second komt die ene misdadiger tot die diepe overtuiging. Ik ga nog even terug naar Lucas 23. Want daar hangen twee misdadigers. En één die tot zonde is gemaakt. Laat ik het zo zeggen. Twee misdadigers dragen daar hun eigen zondepak. Maar die ene in het midden, Christus, die hangt daar met de schuld van de hele wereld. Zijn hoofd gebogen. Bedolven. In de golven van onze ongerechtigheid. En toch. Hij hangt daar niet als moordenaar, maar als middelaar. Er is geen betere plek voor hem dan in het midden van de misdadigers. Indrukwekkend, vind je dat niet? Hij is op één lijn met hen gezet. En het gesprek heeft Jezus ook aangehoord. Heb je daar wel eens een voorstelling van proberen te maken? Hij hoort het aan wat ze uitwisselen. Hij hoort die ene misdadiger zeggen, deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij hoort die andere misdadiger spotten en honen, indien u de Christus bent. Of die wist dat hij de Christus was. En hij heeft het aangehoord. Wat heeft dat met de Heer Jezus gedaan? En dan begint die ene boetvaardige misdadiger Jezus zelf aan te spreken. Dat vind ik zo mooi, hè? Dat vind ik zo mooi. Hij zegt tegen de Heer Jezus, Heere, denk aan mij. Als u in uw koninkrijk gekomen bent. Judas verraadde zijn meester. Petrus verloochende zijn meester. Johannes stond van verre. De discipelen konden niet een uur met hem waken. En hier gaat iemand spreken over het koningschap van de Heer Jezus Christus. Er was niemand die daaraan dacht op dat moment. Het is voorbij, de hoop is vervlogen. We dachten dat hij degene zou zijn die ons van de Romeinen zou gaan verlossen. En ze hebben geroepen op Palmzondag. Baruch haba b'shem Adonai, gezegend hij die komt in de naam van de Heer. En nou hangt hij aan een kruis. Is dat mijn koning? En nou gaat een misdadiger. Wat leert die man veel in korte tijd, hè? Ik denk dat hij meer geleerd heeft dan sommigen van ons. Godskennis, zelfkennis, Christuskennis, zicht op het koninkrijk. Gedenk mijner. Herinner mij als u in uw heerlijkheid gekomen bent. Hij ziet in de Heer Jezus de koning der Joden. Ja, het stond boven het kruis, maar het was ook het getuigenis van de misdadiger. Ik vind het zo indrukwekkend. Terwijl iedereen dacht het is voorbij met Jezus, scandeert hij, gedenk mij in uw koninkrijk. U bent geen loser, u bent een overwinnaar. Wat een vergezicht had die man, hè? Hij zegt niet, als u daar gekomen bent in uw heerlijkheid, zal ik er ook zijn, daar ben ik van overtuigd. Dat zegt hij niet. Hij zegt, denk aan mij, herinner mij als u daar in uw heerlijkheid bent. Weet je wat ik daarin lees en in opluister? Een gebed om genade, gedenk mij. Weet je wat er ook in zit? Ik heb het niet verdiend. Ik heb er geen recht op. Kijk, dat is ook een teken, een kenmerk van het echte, hè? Dat je niet zegt, ik claim en ik eis. En ik... Nee, hij kende zijn verleden. Hij zei, wie ben ik? En toch, ondanks die overtuiging, doet hij een beroep op Gods erbarmen. Dat is het, hè. Kijk, weet je, het evangelie maakt nooit wanhopig. Als je overtuiging van zonde krijgt in je leven, dan is dat nooit om jou in wanhoop weg te laten zinken. Overtuiging van zonde heeft altijd als doel om bij Christus uit te komen. En hier zie je het gebeuren. Het evangelie maakt geen wanhopige mensen. Laat je dat nooit wijsmaken. Ik geloof dat zelfkennis belangrijk is. Ik geloof dat overtuiging door de Heilige Geest van zonde, gerechtigheid en oordeel noodzakelijk is. Maar het maakt nooit wanhopig. Want het brengt uiteindelijk tot Christus. Hem te kennen is het leven. Wie de Zoon heeft, die heeft het leven. En wat heeft God soms een werk om je op die plek te brengen? Ik denk alleen al aan mezelf. Maar prijs de Heere. Als je terugkijkt in je leven. En je zegt, wat een wonder dat ik ook op dat punt gekomen ben. Wat heeft God er een werk aan gehad? En het was misschien laat in je leven. Nou, dit was heel laat. En toch, hij krijgt een antwoord boven bidden en boven denken. Hij zegt niet volgende week of over zoveel jaar. Hij zegt heden. En dan gaat hij niet in op het koninkrijk, maar dan gaat hij in op het paradijs. Heden. Heren, herinner mij dan nog. Gedenk. Nee. Heden zul je met mij zijn. Met Christus te zijn is verreweg het beste. Dat is het. Die man die is in verwondering gestorven. Dat is wat. Hij zegt, heden zul je met mij in het paradijs zijn. En daar staat een woord voor en dat is het woord voorwaar. En dat woord voorwaar drukt iets uit van zekerheid, van vastheid, van waarheid. Ik garandeer je het, voorwaar, heden. Op de dag van je kruisiging, op de dag dat je het verzoek indient, vandaag, het zal ingewilligd worden en God zal je gratie verlenen. Wat een uitspraak, hè? Wat een uitspraak. Hij zal samen met Jezus delen in de zegening van het verblijven in het paradijs. Jezus zegt de misdadiger een plaats toe, nu al, vandaag al, heden. De Septuaginta gebruikt dit woord, paradijs, in Genesis 2 en 3 als de benaming van de Hof van Eden. En in het Nieuwe Testament vind je dat woord paradijs ook terug in Lucas 23, of niet alleen in Lucas 23, maar ook in 2 Korinthe 12 vers 4 en ook in Openbaring 2 vers 7. En daar gaat het om de verblijfplaats van de geesten van de gestorven gelovigen. Een plaats van harmonie en vrede, waar de gemeenschap met God geproefd en gesmaakt zal worden. Heden, vandaag, zou je met me zijn. En dan zou je denken, nou die man, ja nadat dat beleden is, dat viel me ook op, maar ik moet gaan stoppen. Maar heden zou je met me zijn. Ja, toen heeft hij nog een heerlijke tijd gehad aan dat kruis. Moet je lezen wat er staat, vers 44, en het was ongeveer de zesde uren. En er kwam duisternis over heel de aarde tot de negende uren toe. Nadat hij gebeden had, gedenk mij, Heere. Herinner mij als u in uw koninkrijk gekomen bent. Dan krijgt hij een wonderlijk antwoord. Heden zul je met mij zijn. En daarna, dan komt er nog duisternis over heel de aarde. En wat zullen de spotters toen gezegd hebben? Je had je hoop op hem gevestigd, hè? Moet je kijken wat er nu gebeurt. Zou die man nog beproefd zijn op het laatst, toen het duisternis uitbrak? Lieve mensen, vandaag spreekt God zondaren vrij. Geloof je het? Je zal zeggen, ja, ik wil ook zo'n stem van Jezus horen. Hier heb je hem. Wie gelooft, die heeft leven. Wie de Zoon heeft, die heeft het leven. Die wordt vrijgesproken door de verkondiging van het evangelie. Vanavond word je vrijgesproken of je wordt aangeklaagd door dit woord. Vanavond mag je 100% zeker weten. Ik ben een kind van God. Ik heb eeuwig leven, de geest woont in me op grond van dat ene offer. Gebracht door hem die tot zonde is gemaakt. En die misdadiger die gelooft in me. Op grond van het spreken van Jezus. Hoe spreekt God vandaag? Niet zozeer door hoorbare stemmen, maar door het hoorbare woord en het leesbare woord. Dat maakt ons vrij. En daarom is prediking en bijbelstudie zo belangrijk. Want dit is de plaats waar God vrij spreekt of aanklaagt. Herken je dat in je leven? Dat je onder een prediking zat en je zei, het gaat over mij. Dat God het bevestigt in je hart. Ik ben van jou en jij bent van mij. En dat goede werk wat in jou begonnen is, zal die ook voleindigen tot op de dag van Jezus Christus. En dan kan het wel eens donker worden, zoals hier ook. Nadat God het bevestigd had. En toch, het gesproken woord van Christus heeft het laatste woord. En als u wil weten, ten slotte, wat de reden is van het verschil tussen die ene misdadiger en die andere, Als je het verschil wil weten tussen dat ene kruis en het andere kruis, dan zeg ik heel eenvoudig, kijk op het middelste kruis. Want het gaat niet terug op die misdadiger, die een of die andere. Het gaat niet terug op hun verleden, het gaat niet terug op hun karakter, het gaat niet terug op hun intellect. Het heeft maar met één persoon te maken, dat is degene die in het midden hangt. De ene spotte en de ander beaamde wat hij zei. Vrees ook God niet, gedenk mijne. Nou, dan kan het op het laatst nog, hè. Nou, ik zie sommigen achterover hangen. Gelukkig, het kan op het laatst nog. Maar je weet niet hoe lang je nog hebt. En daarom is het altijd heden, vandaag. En ik kan je garanderen op grond van de schrift wie dit woord gelooft. Jezus had gebeden als eerste. Vader, vergeef het hun. En ik geloof persoonlijk dat die misdadiger op grond van het gebed van Jezus vrijmoedigheid had om toen te gaan bidden. Gedenk mijner. Het gebed van Jezus geeft vrijmoedigheid om een aanspraak te doen ook vandaag op vergeving. En wat zegt hij tegen Petrus? Ik heb voor je gebeden. Dat je geloof niet op zal houden. Ik vind dit zo rijk. Ik vind dit zo heerlijk. Weet je, op een gegeven moment kan je er geen woorden meer aan geven. Ik niet. Dan houdt het op. Dan zeg je gewoon amen. Dit is het. Dit is het leven. En dan gaan we gedenken bij brood en bij wijn. Jezus leven van mijn leven. Jezus dood van mijn dood. Wie de Zoon heeft, die heeft het leven. En ik hoop dat zoals je hier bent, dat je daarvan kan getuigen. Dat dit je leven is. Er is één volmaakt offer gebracht. Dat heeft de goedkeuring van de Vader ontvangen. En dat offer wijs je af of dat offer neem je aan. De Heer zegen jullie. Met een hart dat misschien zegt, ik kom met knikkende knieën, met bevende handen. Maar ik zal mijn hand op Jezus leggen en amen op zijn offer zeggen. Amen. We gaan zingen. Een mooi oud lied, Johannes de Heer 487. Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten. In deze zee verzinken mijn gedachten, o liefde, die om zondaars te bevrijden, soms zelfs op het laatst, zo zwaar wou lijden. 487, we zingen daarvan couplet 1, 2 en 3 en 9. 1 tot en met 3 en 9 en ondertussen zal de tafel gereed worden gemaakt. Thank you. deze tafel af te sluiten, deze maaltijd van aanbidding, af te sluiten met een prachtig oud lied uit de bundel van Johannes de Heer. Dat is 836, u kent dat wel. Op die heuvel daarin stond een ruw houten kruis, 836, vers 1 tot en met vers 4. Dus alle coupletten.
Thank you.
Laten we kort de Heer danken voor dit samen zijn. Vader in de hemel, wij danken u dat we zo bij elkaar mochten zijn rondom een open Bijbel en rondom de tekenen van brood en van wijn. Dank u wel, Heer Jezus, dat u niet alleen op Golgotha het middelpunt was, maar dat u dat ook vanavond in deze samenkomst was. Laat u het ook zijn in ons leven, niet alleen vandaag, maar ook morgen. Ja, alle dagen van ons leven. En we mogen vanavond tegen elkaar zeggen, u bent niet alleen gestorven, maar wat meer is, u bent ook opgestaan. U bent de opgestaan, u bent de levende. En dank u wel dat we dat tegen elkaar mogen zeggen, dat wie in Jezus gelooft, die zal leven, zelfs al waren hij of zij gestorven. We danken u zo voor alle zegeningen. Ga met ons mee als we naar huis gaan. Wees bijzonder met hen die alleen thuiskomen en niemand hebben om hierover door te spreken. Wees u zelf voor hen heel bijzonder, een God van nabij en niet van ver. En geef ons zo een heerlijk weekend met elkaar. Tot opbouw van ons geloofsleven en tot verheerlijking van uw naam uit genade. Amen. Het is wel iets later geworden, maar we zijn er nou toch. Dus we zingen het laatste lied ook, toch? En jullie nemen mij dat niet kwalijk dat het iets later is geworden, denk ik. Johannes de Heer, 347, dat is een psalm, daar eindigen we mee. Psalm 73, we zingen 1 en 2 voor de zegen en couplet 3 daarna. 347.
Thank you.
Ik wil jullie graag zegenen met de volgende woorden en daarmee ook deze samenkomst afsluiten. Hebreeën 13, vers 20 en 21. De God nu van de vrede, die de grote herder van de schapen, onze Heere Jezus Christus, uit de doden heeft teruggebracht. Op grond van het bloed van het eeuwige verbond, mogen u en jou toerusten tot elk goed werk, om zijn wil te doen en in u te werken wat in zijn ogen wel behagelijk is. Door Jezus Christus, hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. En het hele volk zei:
Amen.
Amen.